60 jaar getrouwd, dan krijg je dat. Bijzonder dat we vanavond bij elkaar mogen zijn om weer te denken aan de Heer Jezus en proberen mogen om te begrijpen wie Hij is. Ik wil graag beginnen met een tekst uit Jesaja 33. Alleen maar om de toon te zetten. Jesaja 33, vers 22. Jesaja 33, vers 22. Daar staat de Heere, met allemaal hoofdletters, Yahweh dus. De Heere immers is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. En Hij zal ons verlossen. Yahweh is rechter. Yahweh is wetgever, Yahweh is koning en Yahweh is het die verlost, die redt. En nu gaan we naar Jesaja hoofdstuk 6. De eerste teksten voor vanavond. Dat gaat over dat hele bekende misschien, maar toch wel hele unieke gebeuren waar Jesaja Yahweh ziet. In het jaar dat koning Uzzia stierf, dus vers 1, zag ik de Heere, zag ik Yahweh zitten op een hoge en verheven troon. Dat hoort bij koning, dit hoort bij de wetgever, dit hoort bij de rechter. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij en de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere, weer met allemaal hoofdletters, is Yahweh, de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. En toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, Yahweh zelf, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar genomen had. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van Yahweh, van de Heere, niet Yahweh, maar de Heere met kleine letters, de Heer zelf, de Heere, onze Heer. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Toen zei hij: ga en zeg tot dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Tot zover eerst. Straks ga ik nog meer teksten lezen, maar dat wil ik dan liever doen als ik er ook in de uitleg aan toe ben. Eerst dus een algemene situatieschets. En dat is daarom algemeen en daarom ook belangrijk voor vandaag, omdat in het Nieuwe Testament, in Johannes 12, vers 41, Johannes 12, vers 41, staat dat dit van die troon en van de heerlijkheid en van de glorie en van die die in de troon is en om wie het allemaal gaat, voor wie heilig, heilig, heilig wordt geroepen, dat die de Heer Jezus zelf is. Dus dat is niet een uitleg van mij, dat staat in de schrift. Dat betekent dat de Heer Jezus, dat gaat heel ver, Jahweh moet zijn. Dat is een bewijs dat hij Jahweh zelf is. Dat is een bewijs dat hij de koning is. Dat is een bewijs dat hij de wetgever is. Dat is een bewijs dat hij de rechter is. Hij is dat. De Bijbel zegt dus, zonder omwegen, dat je hier echt te maken hebt met de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk. En als je dan beseft en bedenkt dat de Heer Jezus zo hoog is en zo majesteitelijk is, zo schitterend is, dat alles trilt en beeft, dat, nou ja, alsof alles onder hoogspanning staat, zo ongeveer, lees je dat ook in Jesaja 6, dat hij zo omschreven wordt. En bovendien Jesaja zichzelf in dat licht ziet als ik ben een man onrein van lippen en ik woon ook te midden van een volk dat onrein van lippen is. Met mij is het niet goed en het wordt ook nooit wat van mezelf en van ons uit. En dat daar gezegd wordt, maar er is in de een van die serafs, een van die engelen, serafijnen en gerubijnen, die twee engelensoorten zal ik maar zeggen. Die seraf die neemt met een tang een gloeiende kool van het altaar. Ga maar niet denken van waar stond die troon precies, waar stond dat altaar dan? Was dat aan links of rechts? Vergeet nu die details. Die doen er niet toe en daar gaat het ook niet om. Waar het wel om gaat is dat daar een altaar is en dat daar een gloeiende kool van dat altaar genomen kan worden. En met die gloeiende kool worden de lippen van Jesaja aangeraakt. Worden de lippen aangeraakt van die daar is, zend mij. En wat blijkt nu? Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Ik ben gezonden door mijn Vader, door God gezonden en door God gestuurd om dat werk aan het kruis te doen. Ik spring natuurlijk van het begin naar het einde, maar dat is wel wat hier staat. En dat betekent dat als u denkt aan de Heer Jezus als de rechter van de ganse aarde, zou hij geen recht doen, zou hij het niet doen, dat u op hetzelfde moment mag, maar ook moet bedenken dat hij Jahweh is. Te prijzen tot in eeuwigheid. En dat hij in zijn glorie en in zijn heerlijkheid hier in Jesaja 6 verschijnt. Ik had ook wat teksten uit Jeremia kunnen lezen, maar dan vindt u hetzelfde, dezelfde lijn. En als die beide grote profeten, Jesaja en Jeremia, vertellen dat hij de rechter is, maar dat hij ook Jahweh zelf is, de Heere zelf, de ik ben, die ik zal zijn, die ik zijn zal, de eeuwige, dan wordt alles anders. Mozes heeft in zijn dagen, toen hij het volk uit Egypte mocht leiden, een enorme ervaring gekend. De Heere God wilde het hele volk ombrengen. Mozes bad voor het volk. Tussen beide getreden, voorbeden gedaan. Gezegd, o Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Lijkt hij op de Heer Jezus. Dat was de oplossing niet, dat ging ook niet. En toen heeft Mozes uiteindelijk gepleit op genade. Heere, wees toch genadig. Hij was bij de Heere geweest, had kennis gemaakt met Jahweh. Hij was op de berg geweest en die hele berg trilde. Het bazuingeluid werd alleen maar sterker. En daar, in die heilige sfeer, heeft hij precies beseft wie Jahweh was. De heilige. Degene die nooit ongerechtigheid zou kunnen verdragen, nooit. Die nooit zonde zou kunnen toestaan of daarmee omgang kunnen hebben. Dat heeft hij geproefd. En dan vraagt hij om genade en als God dan zegt, oké, u leest het in Exodus 33, ik zal genadig zijn. Wat zegt Mozes dan? Hij zegt niet dank u wel, had u verwacht. Maar hij zegt, doe mij nu zien wie u eigenlijk bent. Nu begrijp ik het niet meer. Toon mij uw heerlijkheid, uw bijzondere eigenschappen. Want dat is dat woord heerlijkheid. Toon mij uw bijzondere eigenschappen. En toen heeft Mozes een plekje gevonden in de rotsholte. God heeft hem met zijn hand bedekt, is voorbij gegaan. En hij heeft van achteren de glorie van God gezien. Hoe hoofdschuddend, met vraagtekens, ik weet het niet. Ik weet wel dat het een bijzonder moment moet zijn geweest. Want die Mozes spreekt met de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking, waarschijnlijk de Tabor, waar de Heer Jezus verschijnt en Mozes en Elia aan hem verschijnen. En ze spreken daar met de Heer Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Ze hebben het niet gehad over COVID-19 of over, weet ik veel, versoepelingen van voorschriften. Dat hebben ze het over de uitgang te Jeruzalem gehad. Weet u wat het is? Als God naar mij kijkt, dan moet hij oordelen. Dat kan niet anders. Want ik heb gezondigd. Ik heb, net als jij, vele dingen gedaan die niet kloppen. Verkeerde keuzes gemaakt, verkeerde dingen gedacht en ook verkeerde wegen bewandeld. En het gaat er mij niet om of de ene zonde nu zwaarder weegt dan de andere zonde. Als je één keer gezondigd hebt, dan zul je de dood sterven. En of het nu een lichte, een dagelijkse zonde was of een doodzonde was, er is soms verschil in gemaakt. Nou, dat doet het niet toe. Dat heeft er gewoon niks mee te maken. Nul. Maar als het zo is, sta je dus in het krijt en zul je de straf nooit en nooit ontlopen. Want God is zo rechtvaardig dat hij zichzelf ook niet voorbij kan zien. En kan zeggen, nou, ik vergeet dat ook maar. Of ik mats hem wel. Of dit is, nou ja, hij heeft drie pinda's gegeten vandaag. Dus daarom zal hij wel beter zijn dan een ander. Ik heb bewust een bundeltje meegenomen waar ik heel erg gehecht ben. Maar dat gaat niet om de reclame, het gaat niet om de club, het gaat niet om de richting. Maar er staat een lied in die ik toch wil voorlezen. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Als God naar mij kijkt, hij is rechtvaardig, dan kan hij zeggen, ja, dat klopt niet met hem. Dus dat loopt niet goed af. Dit wordt fout. Hij moet sterven. Het loon van de zonde is de dood. En genade pleit om vrijgeleide, staat hier in dit lied. Dat betekent dus, als het om rechtvaardigheid gaat, dan ben ik de klos. En genade, zou er een weg ter ontkoming zijn, zou er een way out zijn, ja, die is er. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, dus in dat conflict, rechtvaardig of genadig, rechtvaardig of genadig. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die ze allebei voldoening gaf. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid en daar straalt genadige verschoning. Ik vind het een van de allermooiste liederen die bestaan. Nou, niet om de melodie en ook niet om welke bundel het staat, maar de inhoud. Hier staat dat er iets bijzonders is gebeurd op het kruis van Golgotha. Daar heeft God zijn heiligheid laten zien. Hij kon dat nooit verloochenen, maar hij kon zichzelf niet verloochenen. Hij is de heilige en hij kan niet die heiligheid negeren. Dat bestaat niet. Die is er in al zijn hevigheid. En die zou mij absoluut veroordeeld hebben. En er is een verlangen om genadig te zijn, maar hoe dan? Hoe kan dan God heilig zijn en mijn zonde niet door de vingers zien? En hoe kan diezelfde God mij genadig zijn? Dat is toch een wonder? De enige oplossing was het kruis van onze Heer Jezus. Daar is Gods gerechtigheid, Gods heiligheid ten volle terechtgekomen op die ene die nooit gezondigd had. En die alleen maar goed deed en alleen maar God de Vader wilde eren. Daar is die heiligheid, die rechtvaardige toorn terechtgekomen. En omdat hij voldeed, omdat hij de prijs betaalde, omdat hij in de dood wilde gaan, kan God nu tegen mij zeggen, ik kan je genadig zijn, want de straf is weg. Is mijn zonde vergeven? Ja, die is vergeven omdat daar geboet is. Omdat daarvoor betaald is. Omdat hij daar zijn rantsoen heeft gegeven. Het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Zo zegt 1 Petrus 1 dat. 1 Petrus 2, sorry. Nou ja, 1 of 2. Daar staat het. Dat prachtige. En ik zou zo graag willen dat dit vast is in je hart. Zodat je gaat zeggen. De rechter. Ja, de heilige God. Jaweh zelf is rechter. Hij is de wetgever. Hoort u het? En hij is de rechter. Het is ondenkbaar dat de rechter de wet verkeerd zou uitleggen. Want hij zelf heeft die wetten gemaakt. De wetgever. Er is heel wat discussie over de tekst van de wet. Is er nog een beetje ruimte? Zijn er nog mazen in de wet? Weet je wel, zo ongeveer wordt gedacht. Dat bestaat niet. Er is geen discrepantie tussen de wetgever en de rechter. Dat is één. Dat is één en dezelfde. Dat is koning. Bovendien in de troon. Dat is de Heer Jezus, de rechter. En dat zie je in Jesaja 6. Maar dat zie je terug in Johannes 12, waar Johannes mag zeggen, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En dat zijn slaat nadrukkelijk voor 100% op de Heer Jezus. Bent u niet blij met de Heer Jezus? Nou, je zou een keer moeten roepen, ja Heer, ik ben blij met u. Ik ben dankbaar voor u. Ik ben zo blij dat u gekomen bent. En dat u de toorn van God, de heilige eisen van God in uzelf wilde nemen en tot zonde gemaakt wilde worden en onze zonden in uw lichaam droeg en tot zonde werd gemaakt. Al die termen kent u misschien. Beetje verschil allemaal. Maar het is zo wezenlijk. Daar begint mijn toespraak over de rechter. En hij die dit tot stand gebracht heeft, die zo handelde en zo uw en mijn straf wilde dragen, die is de rechter. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Vanaf dat moment is al het oude weg, bent u een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. U bent helemaal nieuw. Splinternieuw leven. En God ziet u in die positie. Nou, de duivel die gaat continu zeggen van, ja, maar je hebt er wel een zootje van gemaakt vandaag of gisteren. Die begint te beschuldigen. Dat is mijn volgende tekst. Zacharia 6. Sorry, Zacharia 3, niet 6. Zacharia 3. U kent het. Zacharia 3. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Een aanklager, een openbare aanklager, die term wordt nog steeds gebruikt bij alle zittingen in Nederland, bij alle rechtbanken, openbare aanklager. Ja, die moet de schuld etaleren, die moet behoorlijk duidelijk maken dat er schuld is. Nou ja, die is continu bezig. Maar daar was toen een Satan bezig om bij de Heere, ook weer met alle hoofdletters voor Jaweh, Maar de Heere zei, zegt vers 2, tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Vers 4, ik ga het niet allemaal lezen. Trek hem de vuile kleren uit, aan het eind bijna. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Dat deden ze ook. Een reine tulband, zegt vers 5, op zijn hoofd gezet. En ze trokken hem een feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. En dan zegt vers 8, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. En natuurlijk slaat dat op de dienst die Jozua mag gaan verrichten, maar dat slaat net zo goed op. Hoe is het mogelijk dat zo'n tafereel in de Bijbel kan staan? Omdat er een spruit zou komen. Met een hoofdletter, met alle hoofdletters. Mijn knecht, de spruit. De spruit, hebben we al eerder over gepraat. En dat krijgen we ook nog in deze serie. En dat zal er nu begin juni worden, zoals Joop zo pas een beetje uitlegde. De Heer Jezus als de spruit die van de Heer is. Weet u dat de duivel permanent bezig is om beschuldiging te uiten, volgens het boek Openbaring. Daar staat het onomwonden over 12. Dat is een Satan die dag en nacht aanklaagt. Nou, dan heeft hij natuurlijk over Nijverdal en niet over Sliedrecht. Dat zit er dik in. Want u bent veel en veel beter dan dat zootje daar in het oosten. Sorry, daar woon ik. Maar hij klaagt aan. Dag en nacht. Dat is niet een moment. Zo van, dat heeft hij ooit een keer gedaan. Maar ja, dat is nu zo, zoveel jaar terug. Toen. Of toen was ik nog niet zo tot geloof gekomen. Toen wist ik het ook allemaal niet zo beter. Toen gebeurde dat een keer. Nee, dag en nacht. En dat wil dus zeggen dat er een rechterstoel is waar een aanklager is. En die aanklager wijst op jouw vuile vlekken, die vuile kleren die jij aan hebt. Kleren maken is jouw uitstraling. Dus dat wat je naar buiten laat zien. En daar zitten vlekken op. Ik hoef het helemaal niet te schilderen, maar u weet het wel. Maar ik wil zo graag helder hebben dat er eigenlijk continu iets gaande is buiten jouw gezichtsveld. Er is continu iemand bezig die jou zwart maakt, die jou lelijk maakt, die de verkeerde dingen die je doet of gedaan hebt of nog denkt, of weet ik veel. Nou, wat hij denkt, dat kan hij niet eens zien en begrijpen. Maar wat je laat zien, kan hij dus wel hanteren. Continu bezig om aan te klagen. En dat weet je eigenlijk een beetje wel. Je gaat iets voor de Heere doen. En daar heb je je voorgenomen, daar heb je voor gebeden. Misschien gedeeld met iemand, hoop ik. Soms denk ik met Nehemia, doe het maar niet. Deel het maar niet met iemand. Laat het maar voor jezelf zijn. Nehemia heeft wat hij ging doen in Jeruzalem gewoon voor zich gehouden. Heeft hij helemaal niet meegedeeld aan anderen, bewust niet. Je moet niet eerst een soort comité, een soort applausmachine om je heen zien te krijgen voordat je iets voor de Heer Jezus doet. Ja, dat kan, hè. Je kunt vooraf een soort vriendenkring creëren en die klappen al, weet je wel. Nooit van een applausmachine gehoord. Als je nu naar de televisie kijkt, naar de voetbalwedstrijd, hoor je alleen maar applausmachines. Er is helemaal geen publiek in de stadions. Maar ze klappen allemaal en ze juichen. Allemaal onzin. Ooit opgenomen. Nee, ik wil het als klein stom voorbeeldje gewoon gebruiken. Want als je wacht totdat het applaus gestomd is, verstomd is, nou, dan doe je nooit meer wat. Want dit is wel aangenaam, dat kietelt je wel. Want je bent toch wel de allerbelangrijkste. Er zijn wel meer ijveraars geweest, maar jij steekt de kop en schouders bovenuit, hoor. De duivel. En als je dat aanpakt, ben je op hetzelfde moment ongeschikt. Dus de duivel heeft een applausmachine en als je dit leuk vindt, dan ben je de pineut. dan is het een vergiftiging en dan kom je 1, 2, 3 niet af. Dat is nog veel, veel beroerder dan COVID-19. Daar kun je misschien nog van genezen worden, maar ik hoop dat je me goed begrijpt. Dat is wat er gebeurt, continu. Zodra je iets voor de Heer Jezus wil doen, is de beschuldiging. In de gemeente, zo, jij, foe, kijk eens naar je eigen kinderen, als je al kinderen gehad hebt. Man, je kunt ze niet eens in toom houden. Nou, dat kan niet, dat klopt. Dat lukt ook niet. Kan ik het doen? Nee. De duivel klaagt aan, continu. Weet je, waar hij aanklaagt, dat is bij de Heere, bij die rechter. Daar hebben we het over vanavond. En die rechter, die zit in de troon en die hoort dit aan en die neemt onmiddellijk een beslissing. Die gaat onmiddellijk een uitspraak doen en zegt, blijf er met je tengels af. Is dat niet een brandhout uit het vuur? Ja, inderdaad, we zouden verbrand zijn. Maar hij heeft ons uit het vuur getrokken. Uit het oordeel weggehaald. Hij, wie hij? Daar aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus zelf. En hij heeft alles in orde gemaakt. En hij zegt nu tegen de Satan, blijf er af. Trek hem feestkleren aan. Dus je wordt op dat moment gezien in de mantel van de gerechtigheid, in de feest, dat voeg ik in, de feestkleren van het heil, de klederen van het heil. Zo word je voor God gezien. Nou, wat ga je dan zeggen? Hè, daar knap ik van op. Alsof het een kopje koffie is, op een vermoeide, bij een vermoeide klus. Ik hoop dat je nu zegt, Heer Jezus, wat schitterend dat u dit voor mij doet. Dat u zo met mij omgaat, dat u mij zo ziet. Nou, dat is natuurlijk de taal van Romeinen 8. Zo is er geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. En als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie kan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Ook Romeinen 8. Mooi, hè? Aan wie hebben we dat te danken? Aan onze trouw, aan onze ijver, aan onze voorbeeldige wandel? Nee, dit wordt nooit wat. Aan hem die in de troon is. Hij is met zijn bloed in de hemel doorgegaan en is nu in de troon. En mijn redder, mijn redder is de rechter. Dezelfde die het werk aan het kruis volbracht, die zijn leven gaf, die zijn lichaam overgaf, die zijn bloed gaf. De redder, dat is de rechter. Jaweh zelf. Daar hoef je dus niet ongerust over te zijn. Je mag je dit wel realiseren, dat dit bestaat, dat dit buiten jouw gezichtsveld elke dag aan het gebeuren is. Het is gewoon zo. Volgend voorbeeld. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Tweede Korinthebrief, Nieuwe Testament, hoofdstuk 5. Tweede Korinthe hoofdstuk 5. Vers 9. Vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. U komt echt voor de rechterstoel van Christus. Daar komt u. Ja, maar er was toch geen oordeel meer voor mij? Het oordeel was toch voorbij? Hij heeft toch het oordeel op zich genomen? Wat wordt hij dan bedoeld? Dat we allen voor de rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Om vergelding staat hier cursief. Dat betekent dat het niet in de grondtekst staat. Opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Dat is de tekst in het Grieks. Het woord vergelding duidt een beetje op... Nou, dat moet je dan toch maar even afwachten. En dat hoor ik bijna overal zeggen. Ja, maar ja, straks dan kom je voor hem te staan. Zo gaat het dan ongeveer. De naam van de Heer Jezus of de rechter wordt dan niet genoemd. Je komt je voor hem te staan. En ja, en dan moet je maar afwachten. Of je de uiteindelijke toestemming krijgt. Nou, of je wel een... positief of negatief getest bent. Weet je wel, er zijn straks evenementen en dan moet je een soort testuitslag laten zien en dan mag je wel of niet naar binnen. En dat zou daar ook ongeveer zo zijn. Dan kom je voor de rechterstoel van Christus. Nou ja, nee, ga maar weer terug naar Sliedrecht, want je moet nog een keer een beetje in de leerschool. Zou kunnen? Nee, dat kan niet. Dat is ook niet zo. Hier staat niet dat u gelovigen... U die een kind van God bent, u die kunt zeggen, mijn schuld, ja die was er. Maar hij heeft voor mij willen betalen, onze Heer Jezus zelf. En hij is in het lijden en in het sterven zoveel verzoening gaan brengen, dat het ook voor mij geldt. Nee, het is wat anders. U staat daar voor de rechterstoel van Christus. Niet om nog te horen dat het misschien toch een onvoldoende zou zijn. Maar dat kleine beetje wat ik voor de Heer Jezus deed, heel miniem, dat wordt daar besproken. En dan krijg ik daar een beloning voor. Dat is vergelding. Maar ja, ik zou bijna zeggen, daar krijg je geld voor. Daar krijg je dus reward, geld, een beloning voor. Maar dat is precies wat Paulus bedoelde als hij het ook met... Timotheus heeft over die tijd. Voorts is voor mij weggelegd die kroon, die krans van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Een kroon die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. U krijgt een kroon, u krijgt beloning, u krijgt vergelding voor wie u geweest bent. Voor die momenten waarin u zich misschien stilhield toen iedereen riep en u niets zei. U krijgt vergelding voor wat iedereen stil toen u wel wat zei. U krijgt vergelding voor die momenten waarvan u denkt, ja, niemand heeft het gezien. Nee, wat in het verborgene gedaan is, dat is geregistreerd geweest. Daar is een film van. U krijgt beloning. Voor dat ene bezoekje, ja misschien wel, voor dat ene verhaaltje wat u ooit aan kinderen hebt verteld, misschien wel. Voor wat u gedaan hebt voor de Heer Jezus. En ga nog niet zeggen, ja maar dan moet ik resultaten hebben, dan moeten er mensen zijn die door mijn dienst of door mijn getuigenis tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Nou, misschien zijn die er wel, maar u hebt ze nog nooit gezien, maar die zult u dan toch wel dan getoond krijgen. Want als wij vandaag een video kunnen tonen, dan kunnen ze dat in de hemel ook, hoor. Dan kunt u rustig van op aan. U ziet het dan. Oh, is dat het resultaat geweest van die beroerde avond waar ik beroerd vond? Omdat er niemand tot geloof kwam. Nou, misschien zijn er wel 12 tot geloof gekomen. Dat is alleen tot geloof komen. Maar gaat het alleen om tot geloof brengen? Nee, alles wat u gedaan hebt voor de Heer Jezus. Ook wat u misschien wel niet deed hier op aarde. Waar anderen wel wat deden. Ik bedoel, die anderen waren ook fout. Maar juist omdat u het niet deed, wordt u beloond. De rechterstoel van Christus. Voorts is voor ons weggelegd de kroon van de gerechtigheid. Ziet u daartegen op? Nou, ik heb misschien al eerder gezegd, ik weet het zeker dat ik dat eerder een keer geroepen heb. Ik zie er naar uit. Er zijn bij elke dienst die je doet gevaren dat je aan jezelf denkt. Dat je de eer naar jezelf toeschuift. En dat je denkt, nou, Ze mogen toch wel dankbaar zijn dat zoiets nog bestaat of zo. Maar echt iets doen voor de Heer Jezus is compleet wegvallen, een tarwekorrel in de aarde vallen en sterven. Sterven brengt veel vrucht voort. Dus dat is het geheim. En dat wordt daar openbaar. Zou u het niet willen? Denkt u dat u nog gedachten hebt van, ja, nou, ik hoop maar dat ik goed uit de verf kom, hoor. Dat ik eigenlijk, alsof het een soort CITO-toets is. We hebben onze kleintjes op 12-jarige leeftijd. Dat hebben we dan daar. Nou ja, dan moet je maar even afwachten in welke schaal je dan verder mag. Nee. U krijgt een kroon. Weet u wat het jammer is? Dingen die niet klopten, die niet goed waren, of die niet tot eer van de Heer Jezus waren, die ziet u wel, daar krijgt u geen beloning voor. En daar hebt u spijt van. Waarom? Want u zou zo graag iets bijzonders aan de Heer Jezus willen geven. Een klein jongetje, ik vergeet dat voorbeeld nooit weer, in Smilde. Misschien luistert moeder vanavond wel. Die had op zijn verjaardag, geloof ik, of op Sinterklaas, een mooie brandweerauto gekregen. Nou, hij was er helemaal, helemaal blij mee, te dol. In de eerstvolgende zondag nam hij die brandweerauto mee naar de kerk. En toen de dienst nog niet begonnen was, heeft hij die brandweerauto op de preekstoel gezet. En toen kwam de dominee daar langs en die heeft het gezien. Ik kijk ernaar, laat hem ook staan, loopt door en gaat gewoon verder. Maar zijn moeder vraagt, waarom deed je dat nu? Nou, ik vond hem zo mooi. En ik heb hem aan de Heer Jezus gegeven. En ik denk, nou, dat moet ongeveer hetzelfde zijn als de Heer Jezus in de hemel. Zijn inbeelding van die dienst. Zo. Zou je het mooiste wat je hebt niet willen geven? Zou je, als je iemand echt, echt bijzonder vindt, hem, haar, niet iets bijzonders willen geven, iets kostbaars willen geven? Het heeft niet eens te maken met gouden, met zilver of diamant of zo. Het kan ook met je hart, met je gevoelens zijn. Of wat je over mag geven, aan iemand mag geven, het kostbaarste. Maar stel je voor dat je niks hebt. Stel je voor dat anderen wel wat hebben. Als je daar bent en jij hebt niks, behouden worden als door vuur heen, kan, hè, volgens de schrift. Dat betekent dat je wel behouden bent, maar dat je niets overgehouden hebt. Dat er geen beloning is, dat er niks is wat je aan de Heer Jezus kunt geven. En al die kronen die daaruit gedeeld worden, die komen allemaal aan zijn voeten terecht. Ze wierpen hun kronen aan zijn voeten neer, zegt het laatste Bijbelboek. En hij wordt versierd met jouw kroon. Dat is het punt. Hij wordt groter door wat er met jou gebeurd is vandaag. En jouw activiteit voor hem is beloning voor hem. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, het is waar. En dat blijft bestaan. Dit is een proces. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is super, is geweldig. Daar krijg je beloning en daar gaat het gebeuren. Matteüs 25, een volgend stukje over een rechtszitting en een rechter. Matteüs 25, vers 31. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus weer zo'n uitdrukking. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. U leest verder thuis. Of u hebt al lang gelezen. De Schapen worden van de bokken gescheiden. Je hoort dat bijna altijd noemen. Ja, daar moet je maar afwachten of je een schaap of een bok bent. Nu, het gaat hier, let op. Ik wil nog een keer. Vers 32 lezen van Matteüs 25. 32, ik ben zo pas bij 31 begonnen. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Het gaat niet om de individu. Het gaat om een volk. Daar staat Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, enfin, vul maar in. Misschien ook wel Friezen, Groningers, Limburgers, Brabanders, Westerlingen. Ze staan daar. En die volken, die worden bekeken. En de vraag is daar, wat heb je gedaan met hem? Wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Dat scheiden van schapen en bokken heeft te maken met volkeren. Daar staat meneer Rutte, als hij dan nog iets in de melk te brokkelen heeft. Het is een overlever, zegt men. Dan laat me los. Maar daar staan al de leidinggevenden van al die volkeren. Wat hebben jullie gedaan? En wat hebben jullie gedaan met mijn volk? Heb jij ze opgezocht toen ze in de gevangenis zaten in de Tweede Wereldoorlog? Heb je je bekommerd om holocaustachtige situaties en vernietigingskampen, gevangenis? En toen ze ziek waren en toen ze arm waren en toen ze niet te eten hadden, heb jij ze brood gegeven? Hebben jullie voor ze gezorgd? Daar gaat het om. Dus het gaat niet om de individuele man-vrouw. Het gaat om het complete volk. Wat heeft Nederland gedaan met Israël, met de Joden? Maar in het algemeen met die die van God waren. Gods getuigenis. Hoe stond je daar tegenover? Dus geen angst voor, ben ik nu een schaap of ben ik nu een bok? Maar het volk Israël heeft wel te degen een plek in Gods plan. En als je je niet bekommerd hebt om die die in de gevangenis waren of die verdrukt werden, dan heb je niet Gods wil gedaan. Dat staat hier. Dus dat heeft niet eens met de individuele man-vrouw te maken, maar met een compleet volk te maken. Ik hoop dat dat helder is. Zodat dat geen angstcomplex is van, ja, dan moet je maar afwachten of ik toch bij de schapen of wel bij de bokken zou horen. Nou, mijn laatste tekst komt uit Openbaring 20. Openbaring 20, dat had u wel verwacht, denk ik. Daar gaat het over de grote witte troon. Openbaring 20... Vers 10, vers 11 bedoel ik dan. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan en de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Uiteindelijk de dood, de tweede dood. Dat staat hier. En daar gaat het om, de individuele mens, man of vrouw. En als je niet gelooft in de Heer Jezus, als je niet de Heer Jezus hebt aangenomen als je heilig verlosser, dan kom je daar terecht. Gelovigen zijn al geoordeeld. Wanneer? Toen hij aan het kruis zijn leven gaf, heeft hij jouw schuld vereffend. Of ik het nu begrijpen kan, waarschijnlijk niet, want dit is te hoog. Maar het is wel gebeurd. Maar als dat niet gebeurd is, dan sta je daar. Pilatus zei tegen de Heer Jezus, weet je dat ik geen macht heb om je los te laten of macht heb om je te kruisigen? Nou, dat klopte misschien. Juridisch gezien. Maar als Pilatus zich niet bekeerd heeft, dan staat hij er straks voor de Heer Jezus. Nou, hij krijgt het rood op zijn kaken. Sorry hoor, heel menselijk. Dan zegt hij ineens, verdraaid, stomme eende die ik was. Nou, zoiets. Dat gaat gebeuren. Daar is de Heer Jezus. Daar zit hij in de troon. En alles blijkt geregistreerd. Dat snappen we nu een beetje. Als we nu al bang zijn voor onze privacy, dat al onze gegevens ergens bekend zijn. Nou, dat klopt. Ik schrik ervan wat er allemaal bekend is over mij. Maar dan blijkt ineens dat diezelfde gegevens, diezelfde onderdelen, gebruikt worden om je een spiegel voor te houden. Kijk eens, de boeken worden geopend. En of dat in uw vertaling dan een scherm is, nou waarschijnlijk wel. Of dat het echt nog een boek is, zoals vroeger, zou ook nog kunnen. Ik laat dat los, maakt toch geen zier uit. Maar het feit is, daar is een boekhouding van Yahweh, van God. En als je niet gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan sta je daar en dan word je veroordeeld en dan ga je die tweede dood in. En dat is vreselijk. Dat is de hel. Dat is waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat is een vreselijk oord. Maar u hebt die tweede dood al gehad. Want u sterft misschien, of onze voorgaanders, die zijn al gestorven. Die hebben de eerste dood al gehad. Maar u bent misschien de tweede dood al gehad door in de doopvond. Ik wijs me even naar beneden, want ik weet dat hier onder een doopbassin is. Maar misschien hebben u zich met Christus begraven, gestorven, met Christus begraven door de doop, tot de dood. Dat is één. Maar zeker heeft de Heer Jezus voor u de straf gedragen. En dan bent u met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. Die heb je al gehad. En als u straks nog sterft, ja, dan ga ik naar een ander oord. Maar dat is het fijn, dat is het paradijs met onuitsprekelijke woorden. Super toestand, geweldig. Dat is echt ongelooflijk wat je daar meemaakt. Nu al, wat ze nu al genieten. En daar vandaan worden ze samen met de veranderden die hier vandaan gaan en die samen met hen naar het huis van de Vader gaan. Nou, ongelooflijke dingen gaan dan gebeuren. Nou, ik zeg gelooflijke dingen, want je gelooft het maar. Geloof het echt maar. Gelooflijke dingen gaan dan gebeuren. Maar die dat niet hebben, die tweede dood niet gestorven zijn. Christus stierf voor jou en daarom sterf jij niet meer. Maar die dat niet hebben, staan daar en worden alsnog veroordeeld. En het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En ik wil je zo graag vertellen dat als je dat hebt, dat klappen in je handen, wees blij in de Heer en zing voor u. Dat leert u de kinderen, maar u denkt zelf, nou, ik ben wat bescheiden geworden en ik ben wat nuchter en zo, ik word ouder, dus ik weet niet meer zo. Nou ja, ga maar door, maar doe alsjeblieft wat je hart echt gaat trillen en dat je blij bent met de Heer Jezus en dat je gelukkig bent omdat hij gestorven is. Maar ga aan anderen vertellen dat zij de boot compleet gaan missen als ze niet in de Heer Jezus geloven. Vertel van hem. En laten we ons niet stilhouden. Ik heb overwogen of ik het wel of niet zou zeggen. Ik heb nog 1 minuut, 2 minuten voor 8:30. Ik las een artikel in het blad Israel Today. Er zijn verschillende van u die daarop geabonneerd zijn, denk ik. En daar stond een artikel in over de lezingen uit de schrift in de synagoges. Vandaag de dag. En er zijn hele schema's voor. Ze weten precies, dus ze gaan het hele jaar gaan ze de hele schrift door. Een stukje uit de Torah, uit de 5 boeken van Mozes, een stukje uit de profeten. Maar wat blijkt nu, dat daar selectief dingen verzwegen worden. Nu. Jaar in, jaar uit. Iedere keer, dat is een soort route, iedere keer opnieuw. Concreet voorbeeld, Jesaja 53 wordt nooit voorgelezen in een synagoge. Want dat is discutabel en daar gaat het over de Heer Jezus. Dat voelen ze aan, dat weten ze ook. Als een Jood echt tot bekering komt, is het altijd door Jesaja 53. Dat is al bekend. Maar het wordt nooit voorgelezen. Maar ook dat de Heer Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, wordt niet gelezen. Er wordt selectief iets verzwegen van de Heer Jezus. En als er mensen zijn die zeggen, ik wil graag weer Joodse gewoonten, Joodse traditie, Joodse feesten, Joodse... Het is goed, maar denk er goed om, er ligt een deksel op dat hele gebeuren, een bedekking, en die wordt pas weggenomen als ze tot geloof in de Heer Jezus komen. Dus moet je daar zijn om je heil te zoeken, om daar onderwijs te krijgen? Ik betwijfel het en ik wil gewoon zeggen, overal waar het niet gaat over de Heer Jezus en waar het prachtige werk van de Heer Jezus verzwegen wordt, waar dat eigenlijk uitgegomd wordt of met zwarte lak weggemoffeld wordt. Maar dat is net zo goed als een man in mijn eigen woonplaats zegt, waarom hebben ze me nooit verteld dat de Heer Jezus spoedig komt? Altijd in de kerk geweest, maar nooit één woord daarover gehoord. Waarom is er geen vrede? Waarom is er geen blijdschap? Waarom hebben ze dit terug? Nou, ze hebben het allemaal uitgelakt. En waarom wordt er niet meer over de Heer Jezus gepraat? Waarom zeggen anderen als kritiek notabene, je heeft het altijd over de Heer Jezus? Nou, wat moet je het anders over hebben dan? Over mezelf? Daar schiet je geen fluit mee op, niks. Je kunt alleen maar bij hem zijn. Ik hoop van harte dat u het begrijpt. Dat artikel was me uit het hart gegrepen. Ik denk, dat is nu precies het probleem vandaag. Dat is al een probleem in de synagoge. Nog steeds, elke dag concreet. Of elke Shabbat concreet. Maar dat is nog een probleem in misschien wel in bepaalde stromingen. Dan gaat het niet meer over hem. Maar dan gaat het over ons, over de mensen en over de maatschappij. En over nou ja, hoe je moet doen met links en met rechts. En met de natuur en met de schepping. En wat je wel en wat je niet moet eten. Maar als het niet over hem gaat, dan kom je geen gram verder. Niks. Het moet over hem gaan. Lieve broeders en zusters. Praat over de Heer Jezus. Vertel van hem. Getuig van hem. En zeg dat hij je redder en je redder is. Zeg dat hij de rechter der ganse aarde is. Dat hij de rechter is. Maar hij is Jahweh zelf, de wetgever ook nog. Maar hij is ook de verlosser, de redder der wereld. Dat is de Heer Jezus die voor onze schuld zijn leven gaf. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. We danken u voor uw Zoon. U hebt gezegd dat is de geliefde in wie u wel behagen had toen hij hier op aarde was. Een paar keer hebt u dat geroepen. Dank u wel dat we dat na mogen zeggen. Dank u wel voor de Bijbel. Dank u voor de Heer Jezus die de rechter der ganse aarde is. De wetgever, de koning. Dank u wel dat hij ook de herder is van de schapen, maar dat hij ook het lam Gods wilde zijn dat de zonde van de wereld wegnam. We willen u hartelijk danken, Vader, voor de Heer Jezus. U danken voor uw woord van vanavond. Danken u voor uw zorg en uw liefde voor ons. We hebben dit nodig en we willen zo graag dat we meer van hem zullen ontdekken, maar ook meer uitstralen van wat hij heeft gezegd, gedaan, gesproken, maar ook van wie hij is. We willen u danken dat u geniet van de Heer Jezus en dat de Heer Jezus geniet van u. We danken u in de naam van hem. Amen.